Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Patricia, super welkom.
Hallo.
Hi.
Hi.
Ja, we kennen elkaar, ik ken jou inmiddels best wel goed, omdat je hebt deelgenomen aan onder andere Leven en Liefde. Dat is een grote coachingprogramma. En ik wil je vast heel erg bedanken dat je hier je verhaal wilt doen.
Super fijn om hier te zijn, echt.
Weer terug te zijn, zei je ook. Ja, grappig. Ja. Een jaar geleden was je dus ook hier voor de Liefdeskracht Workshop.
Ja, klopt.
Je? Ja, nu ben je weer terug op het kantoor. En,
in een podcast.
In een podcast, inderdaad. Om eigenlijk te vertellen over wat er onder andere toen allemaal gebeurd is. Ja. En hoe je leven daarna zich ontvouwen heeft. En de prachtige relatie waar je nu in zit. Mm-hmm. En hoe dat allemaal tot stand is gekomen.
Ja.
En ik wil beginnen bij... Kan je ons meenemen naar hoe je naar de liefde keek, hoe je naar mannen keek, relaties keek, voordat je mannenbrein kende?
Voordat ik mannenbrein kende, zat ik in een relatie van 30 jaar. En in die relatie was het, het huwelijk niet in balans, niet in evenwicht, zeg maar. En ben ik mezelf kwijtgeraakt. En dat gaat natuurlijk geleidelijk aan. Ik ben gestopt met voelen. Ik ben gestopt met denken wat ik graag wilde. Ik ben gestopt met liefde geven, maar ook liefde te ontvangen. Ik deed alles rationeel. Ik was alleen maar bezig met het opvoeden van mijn dochters. En op die manier dus helemaal geen oog meer van hoe een relatie zou moeten zijn. Hoe ik me zou moeten voelen, wat ik mag voelen, of dat ook waar is of niet. Ik was gewoon helemaal kwijt.
Mm.
Tot het moment dat ik een keer helemaal brak in die relatie toen nog. En toen heb ik iemand in de arm genomen. Een psycholoog niet echt, maar waar ik mijn gesprekken mee had. En die zei van, ja, maar zorg je ook wel goed voor jezelf? En toen dacht ik van, ik zorg eigenlijk helemaal niet goed voor mezelf. En ik ben zelf nog naar de huisarts geweest. En heb ik nog aangegeven, nou, geef me alsjeblieft een pilletje of zo. Zodat ik weer door kan en verder kan. Want mijn lichaam geeft aan, stop. Maar ik wilde dat niet. Ik wil gewoon doorgaan in die trein. En die heeft me toen niet uitgelachen, maar wel opgewezen van, dit kan zo niet langer. Je moet aan jezelf werken. En ook met name met die gesprekken met die psycholoog ben ik gaan inzien van, ik ben helemaal niet lief voor mezelf. En wie is Patricia eigenlijk? En hoe werkt dat dan, lief zijn voor jezelf? Ik wist het echt niet. En toen ik dat beetje bij beetje wel leerde en dat ook een fijn gevoel vond, toen zag ik in wat voor relatie ik zat en dacht ik van, hier moet ik uit. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb die relatie beëindigd dus na 30 jaar. En toen was ik ineens na 30 jaar vrijgezel. Help.
Ja, en ook als voor het eerst in je leven als volwassen persoon vrijgezel.
Mm-hmm. Ja, want ik was 15 toen ik bij hem kwam.
Exact. Ja. En voor de luisteraars, hoe oud ben je nu?
Ik ben 48.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk je complete volwassen leven zat je in een relatie. Dus heel je identiteit verwikkelt daar zich mee. Je groeit op met het idee... En hoe de realiteit werkt van, zo voelt dat aan. Zo zit je in een relatie en opeens moet je dan op eigen benen komen staan.
Ja.
Knap dat je die beslissing toch hebt genomen.
Die was ook niet makkelijk.
Nee. Kan je beschrijven wat er dan in jou zat dat je dacht van, ik moet dit toch doen? Wat voor gevoel, wat voor stem was dat?
Dat was het moment dat hij... We hadden een woordenwisseling en hij keek mij aan. En hij keek mij op zo'n manier aan dat ik dacht van, je houdt helemaal niet van mij. Hoe hij me aankeek, het was echt, het kwam zo binnen. Mm. Zo van, dit is geen liefde, dit hoort niet zo te zijn. En toen heb ik met mezelf al gesproken, dit is de druppel, nu is het klaar. Ik weet nu wat ik moet doen. Mm. Dat voelde iets in mij, er kwam een kracht omhoog, ik weet niet wat het was. Maar die blik in zijn ogen, dat was de druppel.
Right.
Ja.
En je... Had dus al, je was dus al in gesprek met onder andere een psycholoog. Mm-hmm. En je besefte van, ik mag inderdaad liever voor mezelf zijn. Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Hoe is dat proces vanaf dat moment gegaan? Want je komt dan op dat moment echt helemaal op eigen benen te staan.
Ja,
en je kunt dus gaan.
Met pieken en dalen. Echt tot een zenuwinstorting aan toe. En van heel blij naar heel down. En heel heftig. Ja, ik heb natuurlijk nog twee kinderen. die het slechte nieuws moet brengen in een leeftijd van, wat waren ze toen, 11 en 14. Dus tieners en ja, je worstelt nog met jezelf, je bent nog met jezelf bezig. Je hebt nog met een ex-partner te maken, je hebt kinderen. Nou, en dan nog familie en lieve vrienden die zich er allemaal mee bemoeien. Allemaal hartstikke lief bedoeld, maar je moet eerst terug naar jezelf om dat proces te doorstaan. Inderdaad. Dus, maar ja, dat proces, dat was heel heftig.
Ja.
Ja.
Had je toen het al zo scherp dat je terug moest naar jezelf? Was dat zeg maar
niet zo
letterlijk
scherp.
Zo? Maar,
nee.
Okay.
Nee.
Nee,
ik voelde het wel, maar ik wist het niet. Maar je weet ook geen handvaart. Je hebt geen handvaart. Je weet niet waar je moet beginnen. Want in 30 jaar tijd, ja, je kan niet in één week tijd 30 jaar lang ervaring zomaar veranderen. Dat gaat niet.
Mm-hmm.
Dus nee, ik had dat niet in één keer door.
Ja.
Nee. Maar ik wist wel dat er iets moest gebeuren. Maar waar ik het moest zoeken, wist ik nog niet. Nee.
Hoe ging het vanaf dat moment verder?
Met mij of de relatie?
Met jou?
Met mij. Ja, ik was heel onrustig. Ja, ik was in mijn huwelijk was ik al heel onrustig, maar daarna was ik nog onrustiger. In mijn lijf, in mijn hoofd. Er moesten zoveel dingen geregeld worden. We hadden een eigen zaak samen en dat moest uit elkaar. We hadden samen een huis, dat moest uit elkaar. We hadden de kinderen natuurlijk. Dus ja, er kwam heel veel. En ik werkte ook op de zaak, dan moest ik weg. Dus ik moest nog een nieuwe baan. En nou ja, er kwam echt heel veel op me af. Dus ik had eigenlijk toen ook geen tijd om aan mezelf te werken. Ik was alleen maar aan het overleven.
De klassieke overlevingsmodus, inderdaad. Ja.
En daar ga ik heel goed op. Totdat je lijf op een gegeven moment zegt van, nou, nu is het wel even klaar. Kap het nu. Ja.
100%. Mm-hmm. Het is ook de titel van een bekend boek, When the Body Says No. Wat precies laat zien dat je lichaam eigenlijk al best wel veel waarschuwingssignalen geeft, soms in de vorm van hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, onrust, wat het ook is. Ja. Maar als dat langdurig aanhoudt, kunnen daadwerkelijk ziektes ontstaan en noem maar op.
Ja. Nou, ik was de controle kwijt. Ik ben echt een controlfreak, ik ben perfectionist. Ik heb in het verleden ook anorexia gehad. Dus dat heeft alles met perfectionisme en controle te maken. Dus nu was ik weer de controle kwijt. En dacht ik het anorexia verhaal helemaal afgesloten. Mm-hmm. Maar in die periode kwam het weer omhoog. Ging ik toch wel weer dingen doen die niet moesten, terwijl ik een moeder ben van twee tieners. Toch ging ik weer naar de wc en weer overgeven. En, en toen dacht ik over, ja, waar ben je godsnaam mee bezig? Maar ik wist het ook niet meer.
Ja. Maar dat is ook al wat je beschreef. Dus dat je voelt dat er iets niet klopt, dat er onrust zit. Dat je eigenlijk dus iets met jezelf aan moet, maar je hebt niet de tools op dat moment om dat te doen. Dus ja, je probeert toch maar weer controle terug te krijgen. En dan vallen we altijd terug op aangeleerde copingmechanismes om met moeilijke emoties en onrust en negatieve gevoelens om te gaan.
Ja.
In jouw geval was dat dus iets wat je uit het verleden al herkende. Anorexia. Mm-hmm. Oké, controle krijgen over mijn gewicht, wat ik eet. En dat wordt dan het copingmechanisme.
Ja.
Daar ben je op een gegeven moment dan mee bezig. En je zegt van ja, maar toen dacht ik, ja, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?
Ah.
En dan ga je verder. Hoe is dat? Hoe zag het er toen uit?
Ik had van een psycholoog al meditatielessen meegekregen. Dat was heel fijn. Dat voelde echt heel goed voor mij. Dus dat ging ik ook elke ochtend en elke avond doen. En zelfs in de middag soms wel eens tijdens het werk. Ook al was het maar 3 minuutjes op de wc of zo, bij wijze van.
Ja.
Maar dat deed me heel goed, want ik kwam dan weer in mijn lijf. En ik kwam uit mijn hoofd. Ik zit heel veel in mijn hoofd. Maar zodra ik merk dat ik in mijn lijf kom en weer voel, dan komen de antwoorden vanzelf, dan wordt mijn gedrag anders, word ik rustiger, kom ik beter op ideeën. Dus dat ben ik gaan doen, mediteren. En beetje bij beetje, ben ik na 3 weken of zo ongeveer, was ik er weer. Ik dacht van, nu hoef ik die vinger niet meer in de keel, nu is het weer, ik moet voor mijn kinderen zijn, ik moet voor mezelf zorgen. Het is dat hele verhaal wat in het vliegtuig verteld wordt, je moet zelf eerst je zuurstofmasker op doen. En dan pas bij je kinderen. Maar ja, je moet eerst goed voor jezelf zorgen. Mm-hmm. Voordat jij je kinderen ook kunt helpen.
Ja.
Ja. Ik moet een goed voorbeeld zijn voor hen. Ja.
Wat deed meditatie met jou?
Rust. Ja, rust in mijn hoofd. En in mijn lijf.
Mm-hmm.
Ja.
Die is soms lastig om onder woorden te brengen. Maar ik ga toch de vraag stellen. Kun je dat voor mij beschrijven? Hoe je van onrust naar meer rust ging. Hoe merkte je dat? Wat is de ervaring die je daarbij hebt?
De negatieve gedachten die verdwijnen dan. Mm-hmm. Je bent wat positiever, je bent vrolijker. Je kijkt met veel meer open blik de wereld in, maar de dag in, zeg maar. En ik ben meer in het nu. Ja. Je bent meer van, oh ja, niet druk te maken. Bijvoorbeeld, ik moet dit nog, ik moet dat nog. En ik, nee, ja, nee. En alles komt altijd goed, hè. Heel gek, maar dat is echt zo. Alles komt altijd goed. Dus ja, daar ging ik op vertrouwen. Ja, op mijn gevoel eigenlijk.
Right. Ja. Right. Mooi. Kende je op dit moment mannenbrein al? Of is dat iets wat later pas is gekomen?
Nee, dat, na de breuken, toen ik dus alleen kwam te staan en zo onrustig was. Nou ja, je kreeg natuurlijk wel appjes, berichtjes, mannen aanspraak, et cetera. En nou, daar was ik de weg ook een beetje mee kwijt, om eerlijk te zijn. En toen ja, ga ik googlen. En dus van, nou ja, waarom trek ik foute mannen aan? Mm-hmm. En, hoe ga je om met een narcistische ex? Of noem maar dat soort slogans. En ik kwam elke keer weer terug bij jullie, bij Mannenbrein. Mm. En ja, daar heb ik al heel veel wat aan gehad ook wel. Aan de nieuwsbrieven en aan de tekst wat tevoorschijn kwam. Ja. Maar het was elke keer nog net niet, zeg maar. Mm-hmm. En toen zag ik wat voorbij komen van Leven en Liefde. En toen heb ik me aangemeld en gebeld dan door jullie. Ja, en toen heb ik de stap genomen om die cursus te volgen.
Ja. Right. Ja, ja, en je hebt het goede gesprek gedaan met mijn collega, Daan.
Daan, ja.
Die krijgt nog de groeten van hem trouwens. Hier, live tijdens de podcast schiet me dat er binnen.
Ja, ja. Groetjes terug.
Weet je nog hoe dat voor jou was? Om gewoon überhaupt aan te melden voor zo'n goede gesprek, hier naar te kijken. Wat was je gevoel, je verwachtingen? Hoe keek je daarnaar?
Het gesprek was heel fijn met Daan. Ik heb tijdens het gesprek natuurlijk ook weer gehuild. Want je gooit je verhaal op tafel. Dus ja. De emoties komen toch los.
Ja.
En dat moet ook. Want ik ben wel iemand, als je ergens aan begint, dan moet je het ook afmaken. En dan moet je er volledig voor gaan. Mm-hmm. Dus dat gevoel had ik toen al. En met Daan klikte het al gelijk goed. En ik wist dat ik dit moest doen. Ja, ook weer zo, ja, ook weer, kun je niet omschrijven. Maar je weet het dan van, nee, dit is wat bij mij hoort. Dit is wat bij mij past. Ik moet dit doen. Het was wel een intensief, van tevoren wel, nou ja, intensief. Je moet de calls moet je in en dus niet één keer, en, maar soms ook twee keer. En na die call heb je weer een actiepunt voor jezelf.
Ja,
ja, en je volgt het traject. En nou, dus heel veel meditatie ook, dat was ook heel fijn. Dus het is wel intensief.
Zeker.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ja. Het is al die jaren die je daarvoor hebt geïnvesteerd in het niet voelen en in je hoofd zitten. En je emoties wegdrukken. Dat moet als het ware gaan losweken.
Ja.
Dat het echt losgelaten kan worden. En je gaat vertrouwen dat je alles kunt voelen wat er te voelen valt. En dat je inderdaad oké gaat zijn. En dat is een proces wat gelukkig niet gelijk hoeft te staan aan al die jaren dat je het niet gedaan hebt.
Nee, dat zou het zijn.
Ja. Ja. Maar het vereist wel dat je bepaalde moeilijke emoties onder ogen durft te gaan komen. Gaat ervaren dat met de tools die je dan aangeleerd krijgt, dat je dat aan kan. En dan gaat die kracht echt in jezelf groeien. En krijg je dus ook dat vertrouwen dat je gewoon met een open blik, niet alleen naar de dag, maar ook naar het leven, naar relaties, naar de toekomst kunt kijken. En zoiets hebt van, ja, eigenlijk als ik gewoon echt authentiek en eerlijk naar mezelf blijf, dan gaat dit wel goed komen.
Ja, ja.
En dat kun je in 1000 verschillende bewoordingen op een rationele manier aan mensen uitleggen. Maar het zal nooit zo sterk zijn als één keer dat gevoel ervaren, al is maar een glimps, en weten dat dat mogelijk is, dat dat een realiteit is waarin je kunt leven. En op het moment dat je die glimps als het ware krijgt, dan meestal begint het te schuiven.
Je krijgt dan vertrouwen, hè, in dat ene kleine stukje.
Ja.
En dat kleine stukje wordt steeds groter en groter, en er komt weer een nieuwe ervaring bij. Ik heb er weer vertrouwen in. En zo gaat dat als een olievlek, spreidt het zich dan uit, inderdaad. Ja,
ja,
ja.
En het is een intensief proces, inderdaad. En vaak wil er ook nog veel wat niet gevoeld is eerst gevoeld worden. Er zit vaak verdriet, wat pijn, soms
wat
frustratie.
Ik altijd deed, was angst ontwijken. Ik dacht, oh, nu komt er angst en nu wegstoppen. En maar weer, nou ja, rennen en vliegen. En,
ja, ja. Want hoe stopte jij het dan weg? Hoe ging jij het ontwijken? Je noemt dus al een druk leven leiden. En
ja, ja, elke minuut van de dag heb ik wel een bezigheid. Ja, ja. En nou ja, als ik dan geen, nou ja, met controle hebben, nou ja, als ik dan controle over het eten had of over de aantal keer sporten in een week, dan had ik daar de controle over. Ik greep altijd wel naar iets. Ja.
Dat is die onrust die je dan dus eigenlijk continu aan het ontlopen was.
Ja, en wat ik dus geleerd heb is eigenlijk dat je gewoon dwars door die angst heen moet gaan. Ja, en te voelen. Ja. En zoveel pijn, maar uiteindelijk hebt die pijn weg. En dan voel je hem veel minder en is die er helemaal niet meer.
Ja, ja, zeker. Je ging met dat proces aan de slag. Je was daarvoor al begonnen met meditatie. Nou, in Leven en Liefde ga je daar inderdaad ook mee aan de slag. En met releases, visualisaties, oefeningen, noem maar op. Kun je dat proces beschrijven? Dat je merkte, wat je al noemde, van oké, je krijgt die glimps van dat vertrouwen en dat wordt groter. Mm-hmm. Kun je dat beschrijven, hoe dat was? Hoe was die ervaring voor jou?
Ja, heel fijn. Ook wel een beetje beangstigd, want je weet natuurlijk niet waar je naartoe gaat. Maar dat fijne gevoel overheerste wel. En het was heel fijn, die calls. Dat we met elkaar in die call zaten. En soms waren het er 3, maar soms waren het er ook wel 10 of zo. Mm-hmm. Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. En uit iedereen haal je ook wel iets waarvan je, oh ja, dat heb ik ook. Dat was herkenbaar, was het. En je voelde je niet meer alleen. Ja. Je voelde niet meer dat je dacht van, oh nee, ik hoef dit ook niet alleen te doen. Want ik heb jullie en ik heb al die andere vrouwen. En je, nou ja, met een groepsapp kon je vragen stellen. En werd er altijd super lief geantwoord. Of kwamen ze met oplossingen die je zelf nog niet ingezien had. Dus ja, met elkaar, het complete plaatje, gaf zoveel vertrouwen om door te gaan.
Ja.
Je wilde eigenlijk, je zat er weer verheugen op de volgende call. Zeg
maar. Ja, zo is het ook wel. Als je dat positieve momentum op een gegeven moment opbouwt, dan merk je dat er zoveel verlichting vrijkomt, meer plezier vrijkomt, groei vrijkomt, wat gewoon een heel fijn gevoel geeft. Mm-hmm. En tegelijkertijd, wat je ook noemde, is dat het ergens toch ook stiekem wel een beetje beangstigend is, omdat je een verhaal van over wie jij bent, hoe het leven werkt, wat je kunt verwachten. Een oud verhaal, zoals wij dat dan noemen. Mm-hmm. Aan het loslaten bent en opeens een nieuw verhaal gaat schrijven. Ja. En je weet nog niet hoe die hoofdstukken eruit gaan zien. En dit is precies waarom het zo lastig is voor veel mensen om dat oude verhaal los te laten. Omdat ja, je weet in ieder geval waar je aan toe bent.
Ja.
En dat echt los gaan laten.
En het voelt niet fijn, maar toch ergens ook wel weer wel.
Ja, het is een heel, heel gek proces.
Dubbel.
Ja, zeker.
Ja.
Ik weet ook nog dat je mij vertelde, ook tijdens de calls en gesprekken die we gehad hebben, dat na jouw huwelijk je ook nog wel veel mannen aantrok die emotioneel onbereikbaar waren, niet klaar waren voor een relatie, zelf nog in een relatie zaten, wat het ook was. En dat daar op een gegeven moment een shift in kwam. Kan je dat, hoe dat gegaan is, ook beschrijven?
Nou, eigenlijk heb ik die shift dus zelf gemaakt. Ik dacht, het ligt bij de mannen om die shift te maken. Maar ik kwam tot de conclusie dat ik dat zelf moest doen, die shift. Want omdat ik eigenlijk nog niet zoveel liefde aan mezelf kon geven eigenlijk. Je trok een beetje van dat soort mannen aan. Ja. En naarmate het proces vorderde en ik dus wel steeds liever voor mezelf wat denk van, nee, ik wil helemaal geen getrouwde man. Ik wil niet dat een getrouwde man mijn aandacht geeft. Ik wil niet met hem stiekem in de auto stappen en een stukje verder rijden of wat dan ook. Om even te zoenen, heb ik helemaal geen zin in. Want ik ben er ook nog. Mm-hmm. Maar ik kwam altijd dus op de tweede plek, eigenlijk. Ja. En toen ik dat ging inzien, toen dacht ik van, ja, nee, wat ben ik in godsnaam mee bezig? Ik wil dat helemaal niet. Dus einde aangemaakt en ja, het is niet zo dat er ineens geen enkele foute man meer naar me toe komt. Maar dat ebte wel weg. En op het moment dat ik dus voor mezelf koos en mezelf belangrijker vond dan een relatie met een verkeerde man, toen viel die verkeerde mannen steeds meer weg. En kwamen er andere leuke mannen kwamen op mijn pad.
Ja, en dit is exact wat dat proces is. Het heeft niet zoveel te maken met het soort mannen die daar buiten rondlopen. Want nee. Ik krijg heel vaak vragen bij me van, ja, maar in mijn stad of in mijn dorp of in mijn leeftijdscategorie of met mijn specifieke situaties, ja, daar zijn gewoon geen mannen met wie je dat nog kunt beginnen. Zeg maar, ik heb alles voorbij horen komen, van jong tot oud, en iedereen denkt dat hun specifieke omstandigheden de moeilijkste omstandigheden zijn. Mm-hmm. Maar waar het echt om gaat is, iedereen ontmoet dezelfde soort mensen, constant.
Ja.
Alleen niet iedereen gaat dezelfde mensen daten. En daarnaast is hetgene wat jij echt diep van binnen voelt en hoe jij het verhaal dat je jezelf vertelt, is ook datgene wat je gaat aantrekken.
Klopt.
Een heel simpel voorbeeld is altijd, ja, als ik aan jou vraag, oké, je komt straks een kamer binnen en er is een persoon die heel depressief is en er is een persoon die super gelukkig is. Dat is het enige wat je van ze weet en jij moet aanwijzen wie is.
Ja.
Dat is niet moeilijk.
Nee.
Je weet het al. Je weet aan de manier hoe ze je aankijken, hoe ze erbij staan, wat je bij hen voelt. Mm-hmm. Normaal als je met ze gaat praten, hoe ze op bepaalde dingen reageren, hoe hun intonatie is, waar ze ja en nee tegen zeggen. Al die zaken voel je direct in dat contact.
Ja.
En dat is hetzelfde als jij een liefdesblauwdruk hebt die bijvoorbeeld op een laag zelfbeeld of op heel veel angst is gebaseerd. Weinig zelfliefde, zoals jij het al noemde, dat je liever werd voor jezelf. Dan voelen bepaalde mannen dat ook met een matchende liefdesblauwdruk. Van, oh, kijk, zij is iemand die gewoon ja zegt tegen deze ja, hoe zal ik het zeggen, affaire of in ieder geval een situatie waarin ze eigenlijk te weinig krijgt voor wat ze als liefdevol persoon zou verdienen.
Ja.
En op een gegeven moment merken ze dan dat als dat gaat veranderen bij jou, dat dat ook verandert. Dat je nee zegt tegen dat soort voorstellen. En ze merken ook van, oh, de manier waarop ze met mij praat en interacteert, ja, die valt niks te halen als het ware.
Klopt, ja.
En dan vallen dat soort mensen vanzelf af en je kan ze nog steeds tegenkomen. Mm-hmm. Maar je zal niet meer met hen zo'n pad gaan bewandelen. Nee. En dat shift. En je gaat ook wel weer wat anders uitstralen voor de mannen die ja, in het begin misschien ook die onrust voelde en daar zelf wellicht ook een beetje onrustig van werden en dachten, oeh, ja, nee, dit haalt ook niet bij mij mijn meest aantrekkelijke kanten naar boven.
Nee.
Maar als je dan rustiger wordt, veel meer liefde gaat voelen en dat gaat uitstralen, merken zij ook op van, oh, ik kom nu makkelijker bij mijn rust en mijn liefde.
Ja.
En dan word je opeens ga je inderdaad een ander soort type mens aantrekken. En dat is iets wat we de hele tijd bij ons krijgen.
Ja.
Ja.
Ja, het is een wisselwerking, hè?
Het is een absolute wisselwerking.
Ja, ja. Klopt. En
ja, dat is niet iedereen is denk ik ook soms klaar om dat inzicht echt niet alleen rationeel te begrijpen, maar te doorvoelen en ernaar te handelen.
Ja.
Dus veel mensen blijven toch nog hangen in excuses van nee, maar het ligt echt aan de andere soort mensen. Of de huidige tijd, want er is Tinder en daardoor wil niemand zich meer committen. Ja, ik kan ze 1000 voorbeelden laten zien van mensen die het wel gelukt is. Mm-hmm. Door juist hun eigen dating en liefdescultuur te creëren. Want mensen zijn in essentie nog steeds hetzelfde. We hebben een biologisch evolutionair programma in ons zitten dat we willen hechten. Ja. De meeste mensen die hebben willen uiteindelijk ook een gezin. Ik zeg niet dat het iets mis met je is als je dat nu wil of zo. Dat er dan evolutionair iets fout is gegaan. Ik snap dat ook allemaal. Maar de meeste mensen willen nog steeds wel een relatie. En het feit dat je dan een soort van doet van nee, door de huidige tijd zijn we als mens compleet veranderd. Is dat allemaal niet meer het geval? Het is gewoon niet waar.
Dat denk ik ook niet. Ja. Nee, nee.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast.
En ik heb ook nog een voorbeeld van oom en tante. Die zijn zo stokongelukkig, dat zie je aan alles. Zo'n ellendig huwelijk, ben je 70 plus. En ik heb toen na mijn scheiding ook aan mezelf beloofd. Van nou ja, dit gaat jou niet gebeuren. Je gaat de komende 30, 35 jaar dat je hier nog bent, ga je wel een gelukkige relatie aan. Ja, ja. Dus ja, ik had ook iets van weerstanding. Van nee, ik wil niet zo eindigen zoals hun. En die vrouw die heeft nooit voor zichzelf gekozen, niet. En zal ze ook nooit niet doen. Maar die had ook alleen maar excuses. Ja, maar ja, het mag niet van de kerk bijvoorbeeld. Of hij is nou eenmaal zo. En dat moet ik accepteren. En die kiest dus ook niet voor zichzelf.
Nee. Ja, ja, het is dat kunnen soms hele tragische verhalen zijn inderdaad. Mm-hmm. Ik moet dan ook altijd aan een internetfilmpje denken van vroeger. Tini en Lau heet dat filmpje. Ja, het is iets dat ik op de middelbare school zat, werd dat veel gedeeld. Ja. En dan zie je een man en een vrouw, waarbij die man echt de grootste, en dan druk ik het zacht uit, mopperkont is die je maar voor kunt stellen. Die wordt boos op alles en ze komt dan aan het schelden.
Mm-hmm.
Een ontzettend toxische relatie. Maar dat staat dan op websites als Ponyhoes en Dumpert als iets heel grappigs. En toen de tijd, toen ik nog zelf jong was, vond ik het ook grappig. Van, moet je dit zien. Maar als je daar later naar terugkijkt en ziet, toen ik zeg maar vanuit mijn volwassen ik daarnaar keek. Mm-hmm. En dacht, holy shit.
Ja.
Wow, dit is eigenlijk een kijkje in een relatie die zo giftig is aan alle kanten. En dat daar wordt dan zeg maar als het ware een beetje lacher over gedaan. Of een soort van dat bijna normaal gevonden. Van het is gewoon een mopperkont met een vrouw. Maar het is eigenlijk
triest.
Echt hartstikke triest.
Ja, ja. Ja, klopt.
En er zijn gewoon zoveel voorbeelden natuurlijk waar de camera's niet een kijkje achter de deuren krijgen waarin hetzelfde zich afspeelt.
Mm-hmm.
Waarbij mensen helaas toch vasthouden aan verhalen die ze zichzelf vertellen waarom dit nou eenmaal het beste is wat ze kunnen krijgen of wat dan ook.
Ja. Maar alles valt of staat dan wel weer met zelfliefde. Dat zie ik nu in.
Ja, want hoe kun je dat uitleggen?
Nou, als jij lief voor jezelf bent, dan accepteer je dat soort gedrag van een man niet. Dan geef je je grenzen aan. Ik zeg dat nu heel makkelijk, maar het was voor mij helemaal niet makkelijk. En nog steeds heb ik daar wel moeite mee, maar het is wel zo. Ja, als jij lief voor jezelf bent, dan weet jij wat je wil. Dan weet je wat goed voor jezelf is. En dan weet jij dat ook over te brengen naar iemand anders. Of dat nou je partner is, of je werkgever, of je kinderen, of je vrienden of familie. Mm-hmm. Ja, zo werkt het, denk ik. Ja.
Helemaal eens.
Ja.
Het is bijzonder omdat je jouw ervaring met een relatie was gewoon de relatie die je gehad hebt. En daarna de contacten met mannen die je daarna gehad hebt.
Ja.
En toch is er iets in jou geweest waarin je dacht van nee, maar ik geloof nog steeds in dat ik wel gewoon een liefdevolle relatie kan krijgen. En dat dat voor mij mogelijk is. Kun je dat voor mij beschrijven, hoe dat voor jou was? En dan hoe je uiteindelijk ook je huidige partner hebt ontmoet?
Nou, ik was heel erg van, nou, mannen zijn niet te vertrouwen. Alle mannen gaan vreemd. Dat had ik mezelf dus ook allemaal ingeprent. En door de cursus moest ik andere woorden vinden. Van, nee, mannen zijn wel te vertrouwen. En ik moet lief zijn voor mezelf. En dat heb ik allemaal. Nou ja, een boekwerk had ik en alles opgeschreven. En herhalen, herhalen, herhalen. Dus in plaats van negatief te denken, positief te denken. En liever voor mezelf te zijn. En die combinatie dus was dat ik mij dus opgegeven heb voor de workshop Liefdeskracht hier. En toen kwam er ook heel veel naar boven, ook nog heel veel negativiteit en verdriet. En ik heb toen hier geleerd, wat ik zeg, grenzen aangeven kon ik nooit zo goed, maar dat heb ik hier wel geleerd. Ik moest echt daadwerkelijk voor iemand staan en stop en nee zeggen en... Nee, en ik wist dus niet dat ik het in me had, maar blijkbaar dus wel. En dat kwam dus hier, tijdens die workshop kwam dat eruit. En ik kan me nog herinneren, terugweg in een auto. Daar dacht ik van, al die negatieve gedachten die ik eigenlijk jaren in jaren heb gehad. Dat was tijdens de hele dag hier, heb ik er geen seconde over nagedacht. En ik dacht, hij kwam dus wel weer omhoog, dat negatieve stemmetje. Ik dacht van, nee Patrice, dat moet je helemaal niet doen. Want de hele dag heb je er niet over nagedacht. En je zit weer alleen in een auto en dat plopt weer omhoog. Stop daarmee, kap het nu. Dus toen dacht ik van nee, het is klaar, het is over, het is goed zo. Ik moet die andere kant op in plaats van daarin blijven hangen.
Right. Ja. Dus daar krijg je dan eigenlijk de glimp van hoe de realiteit ook kan zijn.
Ja.
En dat een tot de mogelijkheden behoort en dat je de keuze kunt maken om, zoals wij dat dan noemen, in liefdeskracht te stappen, in liefde te gaan leven. En eigenlijk die negatieve stem, de innerlijke criticus, de beschermer, wat het ook precies vertegenwoordigt.
Ja. Ik kreeg vertrouwen in mezelf.
Ja.
Dat was het.
Ja.
Ja. Maar ik kan het. Ik mag het en ik kan het. En het voelt ook nog goed ook nog.
Mm-hmm. Ja, dat is ook wel fijn.
Ja. Ja.
En hoe ging het vanaf daar verder?
Nou, en toen, een dag later, ontmoet ik dus de man waar ik nu dus bij ben. Al bijna een jaar lang nu. Ja, heel gek. Het was net of ik was die dag daarna ook rustiger en relaxter. Ik kon weer ademhalen. Ik had niet meer het verstikkende gevoel. En ik stond blijkbaar toen ook open voor... voor leuke, lieve mannen.
Hmm.
Want normaal gesproken op zo'n avond trok ik alsnog verkeerde mannen aan. Maar die avond dus niet. Die avond kwam ik in gesprek met mijn vriend. Ja, en het klikte gelijk goed. En vanaf die dag hebben we elke dag contact gehad. Vanaf bellen of zien of appen is. Maar het is nog niet gestopt.
Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Bij FCM, bij de voetbalwedstrijd.
Right.
En dan niet tijdens de wedstrijd, maar na de wedstrijd is er altijd een feest. En er komt een DJ of een band. En, en daar hadden we elkaar al wel vaker gezien. Maar blijkbaar was ik er nog niet aan toe. Hij voelde mijn onrust, zeg maar, ik weet het niet. Maar toen die avond dus wel. En toen kwamen we wel met elkaar in gesprek. En het ging hartstikke leuk. En hebben we nummers uitgewisseld. En de volgende dag zijn we weer begonnen met appen en, en bellen. Ja.
Want dit... vind ik het bijzonder aan dat verhaal, want ja, je zei al, we hebben elkaar al vaker gezien. Ik geloof, nou, laten we ongeveer een jaar plakken, zoiets wat je maar vertelt.
Ja.
Dus jullie weten al een jaar van elkaars bestaan af.
Ja.
Maar jij voelt een bepaalde shift in jezelf. En opeens de volgende dag is er weer een situatie dat je elkaar weer ziet en je hit het af. En vanaf daar ontstaat het opeens. Ja. En dit, voor mij is een van de meest duidelijke voorbeelden van, het ligt echt niet aan die mannen.
Nee.
Het ligt ook 100% aan hoe jij je van binnen voelt en hoe jij in het contact staat met die mannen.
Nou.
Niet alleen met de mannen die emotioneel onbereikbaar zijn of wat dan ook aantrekken en daar een nee tegen zeggen, maar juist ook openstaan voor echte, diepe, toegewijde liefde.
Mm-hmm.
En dat kunnen toelaten omdat jij dat van binnen voelt. Ja, hoe was dat toen je met hem ging appen en uiteindelijk ging daten?
Nou ja, in het begin ben je nog wel angstig hoor. En dat, negatieve, dat zit ergens nog wel. Dan plopt af en toe omhoog.
Ja.
Dat gaat niet in één keer weg natuurlijk. Maar daardoor krijg je ook... door de dingen die er gebeuren en de positieve dingen... krijg je ook steeds daar weer meer zelfvertrouwen in. Dus wat was je vraag ook weer precies?
Hoe het was om te gaan daten vanaf het moment dat jullie elkaar ontmoet hebben?
Ja, superleuk. Superspannend. Ja. Ik wist het gelijk. eigenlijk. Na ons eerste date, nou, een koffietje met een glasje wijn erbij, ben ik naar huis gegaan en naar mijn hond gegaan. En mijn eerste dier wist was mijn hond. En ik heb gezegd, nou, dit is hem. Heb ik gezegd, ik heb hem gevonden. Het klinkt heel gek, maar het was echt zo. Zo voelde het ook gewoon gelijk. Ja, aan alles.
Ja.
Ja.
Right. Ja, en wat je daar zegt, de angst is nog niet gelijk weg. Nee, dat zeker niet. En
nee.
Ik denk ook dat sommige dingen ervaren moeten worden op het moment dat ze getriggerd worden. Dus in het contact met de ander. Ja.
Want eigenlijk had ik nog niet echt... Nou, ik kwam uit een relatie van 30 jaar.
Ja.
En daarna alleen maar losse dingen gehad. Eén keer een date, twee keer een date, maar dan hield het wel op. Nog nooit echt een verzoenlijke relatie. Maar dat begon nu wel vorm te krijgen. Dus daar moet je ook weer je weg in vinden. Je weet niet meer hoe je moet daten. Je weet niet hoe je moet communiceren met een andere partner. Je ligt ineens na 30 jaar met iemand anders in bed. Dus dat is ook een proces, is dat. Ja.
Ja. En daar noem je al verschillende fases waar je dan samen doorheen gaat. Van het eerst onderhouden van WhatsApp-contact, wat iets compleet nieuws is.
Mm-hmm.
Oké, dan weer echt gaan daten. Dus echt het afspreken zelf.
Ja.
Dan we vinden elkaar echt leuk en het contact wordt intiemer. Je blijft bij elkaar slapen en je gaat een soort volgende verdiepende fase van het daten in.
Ja, dat kinderen zijn er nog bij natuurlijk, precies. Wanneer ontmoeten we de kinderen
dat,
of niet.
Ga je dat op een gegeven moment krijgen? Ja. Nou, op een gegeven moment spreek je uit, oké, we zijn echt een koppel en we gaan ervoor.
Ja.
Nou, dan krijg je weer de relatiefase en dan, je bent weer een half jaar verder, hoe is het dan?
Mm-hmm.
En het blijven ook altijd verschillende fases, want dat zal nooit ophouden.
Nee, ik denk dat elke relatie moet aan gewerkt worden.
Ja.
Altijd, ja. Ja.
Ja. Maar het grote verschil tussen relaties die echt stand houden en liefdevol zijn,
mm-hmm.
is dat je die open blik waar we het eerder over hadden. En alles is oké, alles kan gevoeld worden en kan op een vertrouwde manier over gecommuniceerd worden. Dat blijft een fundament waarop die relatie gedragen blijft.
Ja.
En als dat er is, dan kun je helemaal in het moment zijn, terwijl je tegelijkertijd natuurlijk wel samen nadenkt over een toekomst. En een diep vertrouwen voelen van, het gaat sowieso wel goed komen.
Ja.
En natuurlijk wil je het niet, maar zelfs als het uitgaat, heb ik er vertrouwen dat het met mij in ieder geval goed blijft gaan.
Ja.
En dat ik gewoon liefde zal blijven ervaren in mijn leven.
Ja, dat heb ik nu. Had ik in het begin niet.
Mm-hmm.
Maar nu zijn we een jaar verder, heb ik die rust wel.
Ja.
Ja. Ja. Is ook weer een gekke ervaring.
Ja, want kun je dat voor mij beschrijven?
Oh. Nou ja, ik merkte aan mezelf dat ik soms nog wel jaloers was. Ja, onzeker. Ja, wat is het juiste woord? Jaloers, onzeker.
Mm-hmm.
Maar als hij dan met een ex aan het praten was of zo, dan denk ik van, straks vindt hij haar toch weer leuker dan mij. En straks wil hij haar weer terug. En dan werd ik... mijn hele lijf voelde ik alweer spanning en stress. En ging toch weer niet zo'n leuke opmerking naar hem toe maken, waardoor we toch weer een beetje een geschil kregen. En wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. En er zijn intentie ook totaal niet was. Maar ja, daar moest ik doorheen ook, wat ik net ook zei. Ik moet door die angst heen. En dat heb ik nu gedaan. En we kunnen er met z'n tweetjes heel rustig en fijn over praten. Dat is ook echt, ben ik ook niet gewend. Dus dat was echt wel een openbaring. Oh god, zo kan het dus ook. En ik heb geleerd om mijn verwachtingen en wat ik fijn vind uit te spreken. Dat deed ik ook nooit. Ik deed altijd maar van, ik denk dat hij graag wil dat ik nu dit en dat ga doen. Of dat ik dat nu ga zeggen. Dus dan deed ik dat. Maar daar ben ik ook mee opgehouden. Dat is ook veel fijner. Een stuk relaxter. Ja. Ik denk nu alleen van, wat vind ik fijn? Waar heb ik behoefte aan? En dat geef ik dan aan nu. Nou, en dan hebben we een gewoon gesprek. Geen geschreeuw of ruzie. Of gewoon een normaal gesprek. En ik luister naar hem en hij luistert naar mij. En dan komt het weer goed. Ja.
Yes.
Ja. Klinkt nu simpel, maar...
Maar dat is het ook. En als je er naar gaat kijken, en dat is denk ik waarom het voor veel mensen ook zo moeilijk is om te aanvaarden. Het is eigenlijk heel simpel. Alleen dat is dan.
Maar communicatie is echt de key.
Ja,
echt. En 100%. Je moet luisteren, maar je moet ook gehoord worden. Dus het is een wissel. Hier is het ook weer een wisselwerking. Ja.
Ja, kijk, het proces is simpel, maar het is moeilijk. Omdat je jarenlang, en niet alleen jij specifiek, maar ook ikzelf en heel veel mensen eigenlijk, zo niet alle die we bij ons krijgen, zo hard getraind hebben met allerlei andere patronen die op dat moment vechten voor bestaansrecht en zich meester proberen te maken van jouw gedrag op dat moment.
Mm-hmm.
En dat gaan loslaten en dan ervaren dat het eigenlijk zo simpel is als naar mijn gevoel toe gaan en gewoon eerlijk zijn over wat er speelt. En dat natuurlijk ook wel Je kunt groeien in de manier wat voor bewoordingen je kiest en jezelf kunt reguleren, je intonatie. En dat het nog steeds wel authentiek is, dat je niet een soort van lief probeert te doen terwijl je boosheid voelt. Mm-hmm. Dus, er is ruimte voor de emoties, maar je kunt het nog steeds op een afgestemde manier doen. Ja, dat is een heel simpel proces, maar het is zo lastig omdat er heel veel angsten naar boven komen. Ja. Inderdaad, van ja, maar kan dat wel? Verlies ik de ander dan?
Ja.
En dan moet je eigenlijk weer oké zijn met het feit dat als ik niet authentiek mezelf kan zijn, is het oké als ik een ander verlies. Want dan zou ik mezelf en de relatie verliezen met mezelf moeten opofferen om iemand anders in mijn leven te houden. Ja, ja. En dat strookt niet met het idee dat de ware iemand is die echt goed bij jouw authentieke kern past. Dus dan is dat sowieso iets wat je al moet kunnen aanvaarden. Maar dan moet je weer de emoties kunnen ervaren die bij dat doemscenario omhoog komen. Namelijk het verdriet, de angst dat je misschien nooit meer iemand ontmoet zoals die persoon. Want die persoon heeft allemaal mooie kwaliteiten. Ja, en dat is een soort van heel netwerk van allerlei dingen die in essentie maar één, als je het helemaal plat slaat, proces inhouden. En dat is leren voelen en eerlijk zijn over wat je voelt. Ja. En dat is heel simpel.
Ja, maar in de
praktijk heel lastig om te doen, omdat er heel veel randzaken los gaan komen die dat proces verhinderen. En het is inderdaad ook iets wat je altijd zal blijven doen. Net als je tanden poetsen. Ja, dat kun je leren hoe je tanden poetst. Mm-hmm. En denk, oké, nou, poetsen. Ik snap dat nu, dan hoef ik het nu niet meer te doen. Dan blijft mijn gebit schoon.
Zo werkt het niet.
Hetzelfde met sport. Weet je, ja, oké, ik ben nu bijvoorbeeld in vorm en ik voel me goed. Ah, nou, dat is fijn. Dan heb ik dat gebied van mijn leven afgevinkt. En hoef ik daar niks meer mee te doen. Ja. Iedereen snapt dat. Maar op de een of andere manier kijken we naar relaties, emoties die je ervaart, hoe je communiceert, maar ook echt goed ingecheckt blijven met wie je bent, wat je behoeften zijn en hoe die zich er ook weer ontwikkelen over tijd. Ja, daar wil je ook bepaalde rituelen voor hebben. Mm-hmm. Of in ieder geval momenten voor creëren dat je dat werk levert. Dat je de gewoonte uitoefent van het tandenpoetsen, het sporten of het inchecken bij jezelf.
Ja.
Ik denk dat dat een kijk is op de innerlijke wereld die niet breed gedragen wordt in hoe we worden opgevoed en hoe de maatschappij in elkaar zit.
Nee. Wat je niet op school geleerd.
Nee, en helaas vaak ook thuis niet.
Nee, klopt.
Het is wel iets, maar het komt ook omdat ik me natuurlijk in een bubbel begeef waarin ik veel met dit soort dingen bezig ben. Ja. Ik heb wel het gevoel dat het meer naar voren komt. Dat is ook wel wat ik hoor van mensen die niet per se met coaching of psychologie bezig zijn, maar in andere takken van werk of interesses bezig zijn. Daar, als ik daar gesprekken mee heb, hoor ik dat dit soort dingen ook wel eens doorcijpelen. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat het steeds meer komt.
Denk ook.
Gelukkig.
Ja, en dat vrouwen toch ook wel iets meer durven te zeggen en durven te voelen en voor zichzelf op kunnen komen. Durven te komen, denk ik, dat het ook wel meer gebeurt.
Ja.
Dan mijn moeders leeftijd bijvoorbeeld.
Oh, zo,
in die generatie.
Ja, ja. De tijdsgeest speelt daar ook een belangrijke rol mee.
Ja.
Ja, omdat, ja, kijk, wij zijn natuurlijk met z'n allen de tijdsgeest. Mm-hmm. Als in, wij bepalen hoe we op dit moment wat de primaire normen, waarden en overtuigingen zijn over hoe je met elkaar omgaat. Hmm. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig nog naar. We focussen natuurlijk heel erg op je liefdesleven. En ook wel een stuk van hoe je binnen dat liefdesleven voelt. En de onrust die je eigenlijk meedroeg. Maar je vertelde ook al, dat was gewoon een onrust die eigenlijk waarschijnlijk in alle facetten van je leven tot uiting kwam.
Ja.
Wat heb je nog meer gemerkt nu je weer bent gaan voelen, eerlijk bent gaan zijn over jouw behoeften, bent gaan communiceren? Wat zijn de veranderingen die je hebt gemerkt?
Lichamelijk of gewoon
je mag hem helemaal invullen zoals jij, zoals jij wil.
Nou, lichamelijk heel veel rust. In mijn lijf en in mijn hoofd. En ik merk het wel weer, als ik wel weer een periode heb van onrust of een stressig is, dan komt weer eczeem omhoog. Dan geef je lichaam ook alweer aan van nou, dit is weer iets om aan te werken. Of er is iets in jou wat niet klopt. Maar dan signaleer ik nu in plaats van dat ik het een salfje erop smeer en probeer weg te moffelen. Nee, ik kijk daarna en denk van, oh ja, Patrice, wat is er nou weer? Wat speelt er? Hoe kunnen we dit weer aanpakken? Dat is wat ik lichamelijk voel. Ja, en ik heb ik trek nu mensen aan waarmee ik het fijn vind om mee om te gaan. Dus niet mensen meer waar ik mezelf weer moet wegcijferen of op hoef te offeren. Waarvan ik denk van, oh ja, ik moet deze tijd maar weer uitzitten. Want heb ik dat weer gedaan? Ik heb mijn plichten gedaan en ik kan weer verder. Huppakee, naar de volgende. Dus ik doe het niet bewust. Maar ja, ik krijg nu mensen om me heen waarmee ik me wel prettig voel. Waarbij ik eigenlijk ook mijn authentieke ik mag zijn.
Ja. Ja, om dat eerste stuk te pakken, luisteren naar je lichaam en de signalen die het geeft. Ja, ik herken dat heel erg in. Ik merk meestal wanneer ik bijvoorbeeld, je noemde het al, in de stroom zitten. Dus in dat stramien van dingen uitvoeren, heel erg in je hoofd zitten. Een soort drukkend gevoel op mijn borst. Ja. En ik neem niet meer de dag waar zoals hij is. Ik ben helemaal heel erg nauw in mijn focus. En ik kan dan bijvoorbeeld inderdaad precies op één soort gedachtenstroom zitten. En het interessante is, als ik het doorheb en ik voel gelukkig dat in mijn lichaam. Ja. Meestal is één diepe ademhaling en eventjes gewoon mijn blik verwijderen gewoon van waar ik op dat moment ben. Dan voel ik vaak mijn schouders zakken en dan voel je weer zo'n rust terugkomen in je lichaam.
Je hebt er met één diepe ademhaling al.
Ja, niet altijd. Hè. Als er iets heel stressvols is of wat dan ook, dan is daar soms wel echt een release voor nodig. Of echt even gaan zitten en naar dat gevoel toe gaan. Maar gewoon puur in je normale dagelijks leven. Dus het hoeft niet een groot probleem te zijn waar je dan vast zit in je gedachtenstroom. Maar gewoon al iets wat je misschien zelfs hartstikke leuk is, maar waar je gewoon jezelf in verliest vanuit een soort geforceerde energie.
Ja.
En dat is het stukje dat ik dan voel, oh ja, dat voel ik nu in mijn lichaam. En dan is vaak een ademhaling al voldoende.
Ik heb dat hier. Dan voel ik hier de pijn. Die jij dan hier hebt, die
schouders.
Heb ik hier.
Ja,
en net wat jij zegt, ik zit dan ook zo.
Ja.
En als ik erover na ga, denk ik, oh nee, ik moet ontspannen. Ik moet. Ja. En dan gaat het al een stuk beter.
Ja. Wat een. En voor mij is dat echt iets compleets nieuws. En dat is natuurlijk de reden dat ik het vertel. En is dit iets wat je. Ja, wat ook voor jou een soort nieuwe belevenis is?
Absoluut. Ja, door te voelen. Want tijdens mijn anorexia-periode voel je ook niks. Je sluit je gevoel echt helemaal af. Dus ik heb toen was ik 14, 15. Dus ik ben echt jarenlang bezig geweest om niet te voelen. Dus dat wat nu allemaal binnenkomt, jongen, soms. mijn god. Is soms ook too much. Maar ook wel weer super fijn en leuk. maar daar moet ik ook weer een weg in vinden. Wat past bij mij? Ja,
en het is ook. Hoe lang geleden heb je relatie beëindigd?
3 jaar.
3 jaar, ja. Dus kun je nagaan. En dan daarna pas het hele proces van mediteren. En uiteindelijk leven in liefde. En dan de relatie die je nu hebt, waar je weer heel veel mag ervaren. En nieuwe dingen kunt ontdekken.
Ja.
Dus het is ook natuurlijk nog best wel een kort proces wat dat
betreft. Ja. Maar het voelt allemaal goed. Het is precies zoals het moet zijn eigenlijk. Niks geforceerd. Alle fases die ik nu doorlopen heb in mijn leven, die hebben gewoon zo moeten zijn. Zo zie ik dat nu.
Ja, 100%.
Ja,
dat is interessant, omdat je ook nog voor de podcast vertelde dat soms de gedachte wel op kan komen van, ja, had ik het niet allemaal eerder moeten kunnen inzien of wat dan ook.
En soms denk ik echt van, verdorie, bij 48 kom je hier nu allemaal pas achter. Ja.
Het is echt een van de meest gehoorde dingen die mensen zeggen bij trainingen en workshops bij ons. Van, had ik dit maar eerder geweten?
Ja.
Ik herken het heel erg, maar ik heb het geluk gehad dat mijn 18e mijn broer een boek gaf, waardoor deze hele wereld voor me openging. En ik kan me dus voor mijn persoonlijke leven geen voorstelling, wel een voorstelling maken, maar ik heb niet ervaren hoe het is om daar pas echt laat in je volwassen leven achter te komen. Maar voor de mensen die wellicht nu een beetje voor het eerst naar deze podcast luisteren of andere podcasts en die met dit soort thema's aan de slag gaan en die zich wellicht herkennen in jouw verhaal, maar het nog niet ervaren hebben. Dus dit is allemaal iets rationeels, iets van, oh ja, leuk voor Patricia dat ze dat allemaal heeft mogen ervaren, maar ja, ik moet het eerst allemaal nog zien. Wat zou je tegen hen zeggen?
Ja, luister naar je gevoel, echt. Check in binnen en eigenlijk moet je met een afstandje naar jezelf gaan kijken van wat ben ik eigenlijk mee bezig. En toen ik dat ben gaan doen, een afstandje naar mezelf gaan kijken, denk ik van, die is alleen maar aan het rennen en aan het hollen en die is op de vlucht. Ik was blijkbaar op de vlucht voor mijn gevoel. En toen ik ben gaan stoppen met vluchten, toen kwam het gevoel en dan wordt alles wel in werking gezet. Dus eigenlijk, je moet met een helikopterview naar jezelf gaan kijken en leren voelen. En als je er niet uitkomt, praat met iemand. Jouw verhaal is echt. Andere mensen hebben er ook weer iets aan. En iedereen wil jou helpen, weet ik zeker. Dus gooi het eruit. Dus praat erover. Ja, maar anders hou je ook alles maar binnen. Hè? Maar zoals ik ook. En dan wel pen en papier. Maar dan nog. Het is fijner om toch met iemand te communiceren en erover te hebben. En je krijgt toch weer handvaten of inzichten waar je zelf niet op komt. Vooral niet als je helemaal in je hoofd zit. Ja.
Ja, het is denk ik ook wel een gevoel van verbinding. Niet alleen met die andere mensen, maar ook met het leven. Als je het wat meer gaat delen en letterlijk met de wereld deelt.
Ja.
In plaats van, oh ja, ik ben dit afgezonderde eilandje waar allerlei problemen zijn. Wat inderdaad een soort inwaartse beweging is, die vaak tot meer denken leidt. En je kunt je niet uit dit soort gevoelens of patronen denken.
Nee,
je moet het gaan doen. Je moet het gaan ervaren. En als jij dat noemt, die helicopter view, eigenlijk het stukje bewustzijn wat kan waarnemen over hoe je denkt, wat je voelt, hoe je je gedraagt. Mm-hmm. Daarmee in contact gaan komen, zodat er ruimte ontstaat tussen jou en al die patronen. Ja. En je kunt gaan zien van, oh, wacht eens eventjes. Alleen al door het laten ontstaan van die ruimte, kom ik al in contact met iets wat authentiek aanvoelt. Iets wat echt als ik aanvoel. Ja. Ja, wie is ik dan? Want dan kom je natuurlijk op meditatie.
Ja.
Vragen zoals, oké, je bent niet die stem in je hoofd. Je bent niet de gevoelens die je ervaart. Je bent niet de sensaties die je kunt waarnemen in je lichaam. Je bent datgene wat waarneemt. En als dat eenmaal gaat klikken, niet op een soort rationele basis, maar je gaat het ervaren, dan is dat meestal het pad naar, wacht even. Volgens mij is er van alles mogelijk.
Ja. En dat is het. En dan komt er ook van alles op je pad, hè? Ja. Heel gek.
Ja.
Daar ben je niet naar op zoek, geforceerd of wat dan ook. Maar dat komt dan gewoon. En als je dat dan ook gaat inzien van, zou dit ook gebeurd zijn geweest als ik dit niet had gedaan? Ja, dan alles valt dan op zijn plek. Wat mooi.
Ja, zeker.
Ja.
Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het doen van jouw verhaal hier.
Graag gedaan.
En is er nog een soort allerlaatste ding wat je nog zou willen zeggen tegen de luisteraars?
Mooi, dat is een goeie. Oh, dat vind ik moeilijk, Matthijs. Ja, dat is een hele goeie.
Kijk maar wat je hart zegt.
Ja, wat zeg maar. Je blijft jezelf.
Mm.
Blijf bij jezelf eigenlijk. Ja, dat zeg ik eigenlijk tegen mezelf nu. Maar
mooi.
Ja.
Iets waar we mee begonnen zijn, zeg maar, de terugkeer van jou naar jezelf toe.
Ja.
En ontdekken wie je echt bent en wat je echt wilt. Daar de luisteraar voor uitnodigen.
Ja.
Dankjewel.
Nou, top.